Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering praat ik met Najib Amhali. En ik hoef niet uit te leggen wie dat is. Jij weet ook wel, Najib Amhali, beste linksback die RKC Waalwijk ooit heeft gehad. Nee, Najib Amhali is een van de grootste comedians van Nederland. Hij verkocht in zijn eentje de Ziggo Dome uit. Hij stond samen met Jan Dino in de Kuip. En hij is regelmatig te zien in films en op televisie.
Zat er een Lilliput. Maar ik dacht een kind. Ik zei, hoe is het met jou?
De geluidskwaliteit van deze aflevering is niet bepaald optimaal. Als je vaker luistert, weet je dat dat een uitzondering is. Als je nu misschien voor het eerst luistert, normaal is de geluidskwaliteit echt beter. Luister maar naar andere afleveringen. Dat komt omdat ik deze aflevering met Najib heb opgenomen voor een publiek. Dat was in het Vondelpark in Amsterdam. Alleen de originele geluidsopnamen bleken helaas onbruikbaar te zijn. Balen. Ik heb daarom de audio van de camera laten restaureren door een geluidstechnicus. En veel beter dan dit wordt het helaas niet. Het goede nieuws is, er was dus ook een camera. En je kan dit gesprek dus ook op YouTube terugkijken. Zoek op YouTube naar Elektra Podcast en vergeet niet te abonneren. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Najib Amhali. Laat ik met de deur in huis vallen. Ik denk het eigenlijk niet. Heb jij ooit in jongerencentrum Elektra in Sliedrecht gespeeld?
Niet in Sliedrecht, maar wel in heel veel jongerencentra's, jeugdronken. Ja, hele kleine. Ja.
En want we waren net, we liepen hier naar boven en ik zei al, ik doe eigenlijk zo min mogelijk voorbereiding altijd, zodat het gesprek gewoon natuurlijk kan lopen. Maar jij hebt toevallig net je boek uit.
Ja.
Dus ik heb nog nooit zoveel over iemand van tevoren kunnen lezen. Als over jou. Maar je bent begin jaren 90, of half jaren 90, begonnen met comedy.
Ja.
Toen denk ik ook in dat soort jeugdhuizen. Is er eentje die er uitspringt?
Nou, ik weet niet meer hoe die heet, maar dat was een buurthuis in Gouda. Daar moest ik optreden. En er was al een soort van, ik weet niet, ik kwam binnen en iemand bracht mij erheen. En die zei, je krijgt 300 euro. En dat was heel veel geld. En het was de allereerste buurthuis waar ik speelde, maar dat brak een gevecht uit. En toen zei die man, kan jij misschien niet op het podium even zeggen dat ze moeten ophouden? We waren wat Marokkaanse jongens, dus die man dacht, ja, misschien spreek ik ze aan. Maar het was echt vreselijk, want er werd met glazen gegooid en alles. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Dus op een terugweg terug, zei ja, hoe doen we dat nu? Ik zei, ja man, hij bracht me ook naar huis. Hij zei, toen moet je met optreden, want je hebt niet opgetreden. Ik zei, ja, wat bedoel je ermee? Ik zei, ja, het is afgelast, want de politie kwam binnen, was heel verhaal. Iedereen moest eruit. En zei, vind je dat ik je de helft geef? Ik zei, nou, of je geeft me alles, of je belt me nooit meer. Dan ben je nog vast op die 300 euro. Dat was vreselijk, ja.
Oh, wat goed. Want ik zei, je bent begonnen half jaren 90. Afhankelijk was jij een duo met Jeffrey Spalburg.
Ja.
Ook een hele gave comedian. Wat voor dingen deden jullie met z'n tweeën en op wat voor plekken speelde je?
Nou, wij deden als eerste weten de Brothers of Showbiz. Wij deden Nederlandstalige rap, maar iedereen zei, ja, dat is helemaal niks. Het is echt voordat het een booming werd. Je had alleen Osdorp Possie. Ik weet niet of mensen Osdorp Possie nog kennen. Ja, dat was het enige Nederlandstalige wat er was. En je had het nummertje dat heette Meisje. Je bent zo lelijk als daarna. Dat.
Ros en Iba.
Nee, dat is niet Ros en Iba.
Nee?
Ros en Iba is van Wassenaar.
Oh, ja.
Dat was ook niet echt rap, maar dat was... Maar goed, dat was het. En wij maakten liedjes en toen zeiden van ja, dat gaat toch niet werken. En toen hadden we een publishing deal bij Sony, want dat inhoudt weet ik ook niet. Maar ze wilden totaal niet investeren. Gewoon een hele malle moer. Toen zeiden we nog, geef ons gewoon een camera. Hè? Dan gaan we het zelf opnemen. Ook dat, dat zat er niet bij. Dus ik en Jeffrey rapten en wij deden presentaties. Wij hebben bijvoorbeeld 5 mei bevrijdingsfestivals, Spikepop, dat soort dingen deden we. Dus we presenteerden het tussen de bands door. En dan was er een band die dan nog niet klaar was. En zeiden ze, ga jullie even op. En zo lulden we eigenlijk een beetje de boel aan elkaar. En zo ben ik eigenlijk, ja, zo is het een beetje ontstaan om ook grappen te gaan maken. Dan wist ik bijvoorbeeld niet hoe we een band moesten uitspreken. Tenminste, Jeffrey wel, maar ik nooit. En dan riep ik gewoon maar, hier is Final Warriors! Ik heb heel veel bands zo aangekondigd. Weet je wel, dan hebben ze een Engelse naam, de Rich Brothers. Zeg, hier zijn ze dan, Final Warriors, nu! Geef een applaus! En zo ben ik gewoon eigenlijk grappen gaan maken. Want dan zeiden ze van, ja, deze kind kun je even omroepen. Iemand zoekt zijn kind. Nou, dan pakt dat kind op en zei, wie wil dit kind hebben? Het stinkt. En zo maakten we gewoon grappen eigenlijk. En dan was de band klaar. En dan begon het.
Ja.
Dit ben ik niet, hè, want ik kan ook geluidimitaties doen. Maar dit ben ik dus niet. Hoor je dat? Dat was ik wel. Ik vind dit zo nu al leuk. Het is zo lang geleden zo, publiek. Ja man.
Oh, maar hier, en dat is het voordeel van hier. Hier zitten op, bij Vondels ja. Yes op het ras en zitten alle mensen volgens de koptelefoons op. Ja. Deze mensen hebben aandacht. Ja. Als jij en Jeffrey presentaties deden, en ik heb jullie ooit ook nog eens gezien, volgens mij echt in 95, bij de bij Kunstbende. In Tivoli, Utrecht.
Ja.
Als je tussen de bands door moet, dan heb je nul aandacht.
Nee, totaal niet. Het gaat helemaal niet om jou. We waren nog niet zo bekend dat iedereen met ons kende. Maar het was ook, we hadden bijvoorbeeld het 5 mei festival. We moesten presenteren, om 11 uur begon dat. Er stonden allemaal hooligans, Rotterdamse hooligans. Die stonden gewoon al klaar voor hun favoriete bands. Komt er ineens een neger en een Marokkaan voor het podium op. Het was echt kokkeleien op dieven. En toen kreeg ik echt bier naar ons hoofd. En we moesten dan de hele dag nog presenteren. Maar we begonnen daar grappen mee te maken. Op een gegeven moment hadden we die mensen ook te pakken. Toen vonden ze het leuk. Maar Tivoli, de kunstbende, zijn we ook mee begonnen. Kunstbende is eigenlijk wat je nu ziet aan Idols, aan The Voice, We Want More. Dat is eigenlijk al heel lang deden we dat, niet wij, maar de kunstbende zelf deed het al in het theater. Weet je, als we dat nou gewoon vast hadden gehouden en wereldwijd bekend hadden gemaakt, zat ik niet hier. Maar dat is eigenlijk een voorloper van Idols, van alle talentenshows bij elkaar. Ja. Echt een talentenshow voor jongeren.
Maar hoe waren die shows? Laat ik het anders zeggen. Ik kan me voorstellen dat als je in Tivoli staat voor 2000 pubers,
ja.
Die ook nog gewoon, die zijn allemaal een dagje weg en er lopen allerlei andere pubers van de andere sectie,
ja.
Dat je daar best een lastige klus aan hebt.
Ja, het begin is gewoon heel erg lastig, maar op een gegeven moment voel je een beetje publiek aan wat ze willen. En Jeffrey draaide dan een nummer in die tijd wat hip was. We hadden dus ook een soort van een wedstrijd en dan konden jongeren Too Unlimited winnen. Mensen Too Unlimited nog kunnen. Zo. En die kon je dus winnen op je schoolkantine. Dus er kwam Too Unlimited bij jou op school. En wij deden zo'n. Het ging om melk. We promoten melk. Melktour heette dat. Gingen we met 2 echte koeien op schoolpleinen kwamen aan. Hadden we een melkrep. En dan kon je van de melkunie kon je die lipjes kon je sparen. Wie het meest had gespaard. Kreeg Too Unlimited op de schoolkantine. En we hadden Too Unlimited, Ray en Anita hadden we al heel vaak gezien op grote festivals, dat we ze aan mochten kondigen. Maar zij waren toen echt heel groot.
Ja,
en normaal als presentator vind je het leuk om op een podium te staan. Maar hun mochten we nooit op een podium staan. Zodra ze eraf kwamen, zei hij toen een beetje, oké, iedereen eraf. Zei, nou, wij presenteren. Nee, allemaal eraf. Dus ik haatte die Ray. Ja. Ik kwam jaren later tegen, zei, hé, dat Jeep, man, ik ben fan van jou. Ja. Maar toen vertelde ik hem ook dit verhaal. Ik zei, ja man, ik heb vroeger heel veel... Ja, was jij dat? Ik, ja. Toen was ik ook iets dikker, misschien dat hij hem niet herkende. Maar dat is zo grappig, weet je, dat je tegen iemand opkijkt de hele tijd, maar ja, nooit dat contact maakt, omdat ze misschien ook worden beschermd door tourmanagers en bodyguards en dat soort mensen. Maar altijd was het, zodra wij hun aankondigden, moesten wij het podium af. Dus we konden nooit zo van contact maken. Ja, wat een verhaal. En zo heb ik toch veel meer verhaaltjes.
Ja, bring it on. Ik kijk heel even naar binnen, want ik zie de techniek
nu al
heel erg angstig. Kijk, gaat alles oké? Okay?
Oh.
Oké, nou dit is heel
waarschijnlijk valt het geluid. Dat was het horen of wat? Maar amateurs, jammer.
Zij vermijden ook angstvallig oogcontact met mij. Dat is wat me nog het meeste onrust baart houden. Er is nu nog iemand bijgekomen. Het eerste stuk is niet erop.
Als ik dit wist, was ik niet gekomen. Beetje ik denk iedereen professioneel.
Ik was ook niet gekomen.
Ik wil best overduren.
Oké, maar vanaf nu draait hij in ieder geval.
Ja.
Dankjewel. Ja. Opnieuw welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monden, genoemd naar Elektra, het jongerencentrum in Sliedrecht. Waar jij, weet ik, nooit gespeeld hebt. Maar...
Jawel, daar heb ik wel gespeeld in Sliedrecht. Oh, ja. Hartstikke leuk. Ik kom daar weer in Sliedrecht, toch? Ja, mannen. Wat mag er daar dan? Koentje, werkt hij daar nog? Nee, ik heb daar nog nooit gespeeld.
Want we hadden het erover dat jij met Jeffrey Palmer presentaties deed als de Brothers of Showbiz.
Brothers of Showbiz, ja.
En ik wilde eigenlijk de stap maken, want je hebt op een gegeven moment auditie gedaan met Comedy Train.
Ja, want Jeffrey die wees mij daarop. Ik heb toneelschool Utrecht gedaan. Maar ik wist al dat het er niet ging worden dat ik een serieuze toneelstuk ging spelen. Jeffrey nam me eigenlijk mee in die wereld van toneel. Ik kende alleen maar Michael Jackson en James Brown en Eddie Murphy. Dat was wat ik kende. Hij kende Bertolt Brecht, Shakespeare en Molière. Dus ik moest toen naar een toneelvoorstelling, volgens mij van Toneelgroep Amsterdam. En toen zat ik daar en ik dacht, wat is dit? Toen zei ik, hoe lang duurt het? Toen zei ik, gaan we in de pauze weg? Er is geen pauze. Dat is heel dood. Dus ik dacht al, dit is niet mijn ding. Ik moest het meer hebben van comedy. Ik zag heel veel comedy stukken op school. Bijvoorbeeld Mark Stringford is een meme-speler. Hij is helaas overleden, heb ik gehoord. Maar die deed alles met meme en zonder woord. Het was zo grappig. En heugen laat me een beetje in de war. In ieder geval, ik wilde de comedy kant op. En daar waren we dus. Ja. Jeffrey Spalsburg zegt, er is een Nederlandse comedygroep en die heet Comedy Train. Die wordt geleid door Raoul Heertje. Raoul Heertje, wat een rare naam. Toen ben ik wezen kijken, was op het Betty Asphalt complex. Daarna zag ik Hans Theo, Theo Maassen, Lenet van Dongen. Weet je, die allereerste garde en Hans Sibbel. En die deden dus daar stand-up comedy in het Nederlands. Toen dacht ik, ja geweldig man, dit wil ik ook. Dus toen ben ik gewoon op ze afgestapt. Ik zeg, wanneer is de auditie? En inmiddels waren ze verhuisd naar het Max Euerplein. Ja. En toen zeiden ze dan en dan. Toen zei ik, nou oké, dan kom ik auditie doen. Met Jeffrey dingen allemaal voorbereid. En mijn allereerste auditie. En toen gingen we loodjes trekken wie als eerste mocht beginnen. Het is kloot als je als eerste moet beginnen als comedian en wie als laatste. En ik was als laatste. Dus toen dronk ik nog. En toen ben ik gaan drinken. Wodka lijm. Zo'n raar drankje. Had ik er 6 op. En toen moest ik op. En ik stond daar en het was zo fucking grappig. Maar ik was nog helemaal niet bezig met mijn materiaal. Ik was gewoon aan het improviseren. En dat weet ik nog, het was heel grappig. Toen kwam Thomas Akda, die kwam binnen. De deur was hier en hier stond het podium. Dus ik kwam binnen en zei, ik moet wat zeggen. Maar voordat ik erg in had, dacht ik, oh shit, die hoort hierbij. Dus ik zei, heel dom, ja, je bent zeker een hoer geweest, hè? En toen dacht ik, kut, is Thomas Akda. Nou, na 6-7 minuten, zei Hans Sibbels en Najib, je hebt nog 2 minuten. Maar ik had geen tijdsbesef en ik had een beetje gedronken. Ik zei, 2 minuten, ik ben nog niet begonnen. Nee, je moet er nou af, want het is goed zo. Nee, ik ga niet weg. Ik zei tegen die mensen, moet ik weg? En iedereen, nee! En toen pakte ik mijn briefje er pas bij van alle onderwerpen die ik zou gaan doen. Toen kwam hij echt naast me staan. Nee, nou is het goed, nou is hij echt klaar. Ja, toen ging ik er echt af, maar echt vloekend en scheldend. En Jeffrey heeft daar toen een cassettebandje, had je nog een cassettebandje gevoeld. En die heeft het toen nog opgenomen. Dus ik dacht, wat is dit? Maar ik had geen tijdsbesef, want ik had een beetje gedronken. Maar voor hen was het al heel duidelijk dat ik was aangenomen. Dus en die week daarop speelde ik naast voor Theo en voor Hans Theo. Dus zo is het eigenlijk gegaan.
Maar had jij voor die auditie dan ook al gewoon solo opgetreden zonder Jeffrey met comedy?
Nee. Ik zag hun en ik dacht, dat kan ik ook.
Dat doe ik heel vaak. Als ik niet zie, denk ik, dat kan ik ook. Ik wil niet altijd zeggen dat het lukt, maar ik dacht, dat kan ik ook. Nee, de vorm stand-up, ik ken het alleen maar uit Amerika, alleen van de Amerikaanse comedians. En ik kende in Nederland cabaret, maar dat was altijd zo, ik weet niet, voor mij heel statig. En dit was, behalve, je komt heel dicht dichtbij.
Toon Hermans.
Als ik Toon Hermans zag, dacht ik, ja, dat is eigenlijk een beetje de eerste stand-up comedian. Die stond daar met die microfoon gewoon, heel relaxed te praten, verhalen over zichzelf, over zijn leven. Dus daar kon ik me wel mee vinden. Maar iedereen die hoopt zo, 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 zo. Ja, dat vond ik helemaal niks.
Ja.
Dus ik dacht, dat wil ik niet. En stand-up comedy was echt rauw, was voor de helft geïmproviseerd. En het ging over veel zelfspot natuurlijk, weet je wel, dat kon ik heel goed gebruiken. En nee, ik had het nog nooit gedaan. Het was de allereerste keer en ja.
Want jullie speelden toen op Max Heuvelplein.
Ja.
Later Comedy Café geworden. Toen is de twee naar Toemler
ja.
gegaan.
Ja.
Andersom eigenlijk. Maar speelden jullie alleen daar of ook nog op plekken in het land?
We gingen ook door het land. Want op een gegeven moment, ik kon er niet van leven. Want ik kreeg dan gulden tijd. Ik kreeg 80 gulden. Maar ik woonde in Krommenie. En van die 80 gulden ging ik altijd een taxi pakken. Want er gingen geen bussen meer naar Krommenie na 2:30. Dus alles wat ik verdiende ging naar de taximan. Totdat ik de snorder ontdekte. Ja, ik wist nooit dat de snorder was. Maar ik kwam, man, taxi? Ja, dus ik liep mee. Ik heb geen taxi. Maar die bracht me voor de helft van het geld bracht me naar Krommenie. Die hield ik nog wat geld over. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. Maar we deden meer shows. Dus toen gingen we het land in.
Wat voor plekken kwamen jullie dan terecht? Want
we hebben overal gespeeld. Vaker kleine kroegen. Eetcafés, ik heb wel eens dat we aankwamen en dan zag ik alle mensen letterlijk bingo zien spelen. Toen zei ik, maar waar is het dan? Ja, straks als dit klaar is, dan zetten we hier een podium en dan gaat u en dan ga je daar. Dus in een buurthuis, een cultureel centrum. En één keer tijdens carnaval.
Wacht, tijdens een bingo, ik heb...
Na de bingo. Maar dat was eerst, daar waar we moesten spelen, was eerst bingo.
En bleven de mensen van de bingo?
Nee, die gingen dan weg en er werd het podium opgebouwd.
Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik wou zeggen, ik heb een beetje een beeld van mensen die graag bingo spelen.
Ja. Nee, daar moet je niet doorheen lullen. Nee. Of je moet een nummer noemen, maar dan moet je niet doorheen lullen. Bingo. Dat was carnaval. Tijdens carnaval in Uden.
Uden is diep in Brabant.
Diep in Brabant. En tijdens carnaval dacht ik...
Die mensen achterin worden heel blij dat je Uden hebt.
Ja, Uden. Westside, Uden. Maar we moesten in Uden spelen en dan niet in een zaal, maar in een foyer. En ze had dat geboekt, maar dat doe je natuurlijk niet als het carnaval is. Want er zat een verklede big en er zat een haan. En wij deden comedy en de eerste twee. Ja, die mensen keken ons echt aan en die waren dronken. En toen zei die directrice, stop maar jongens, dit werkt niet. Dus zijn we gestopt.
Oh, maar wat gaat er door je heen als je rijdt van Amsterdam
helemaal naar Uden.
Naar Uden en dan kom je aan en dan zie je een foyer.
En we kenden het niet.
Een big en een haas.
Ja. En we moesten ook de weg vragen naar het theater, want volgens mij reed ik. Want niemand van die losers van een comedian had een rijbewijs, dus dat was altijd een lul. Volgens mij was Mark Marie nog met ons mee. Die zei,
kijk maar, moet naar het theater toe. Ja. Weet je die weg niet, vrouw? Nee.
Dus uiteindelijk kwamen we eraan, zagen we die mensen verkleed. Wat is dit? Maar we zijn geboekt. En als je geboekt bent, dan doe je dat soort dingen. Alleen bij de eerste twee comedians, het werkte niet. Mensen begonnen te praten, begonnen bier te halen. Dus die aandacht was weg. Toen zei die vrouw zelf, stop maar. We zijn daar gestopt.
Oh.
Legendarische optreden in Uden. En nog eentje, ook legendarisch, dat was het Shalom Festival. Dat deed ik met een oude heertje in het Tropenmuseum. Waren we uitgenodigd, het was een festival voor Joodse en moslims. Om die bij elkaar te brengen, vrede, Shalom.
Ja.
En Raoul was geboekt en hij nam mij mee. Hij zegt, penis in ieder 20 minuten. Oké, dat is goed. Nou, ik kwam al heel moeilijk door die beveiliging heen. Ik kon er echt van die mos uit, maar zei, ik zeg, kom met Raoul. Oké, dat was oké. Okay. Dus Raoul begint. En Raoul begint en hij krijgt een discussie met iemand, want die kondigde hem aan. Hier is Raoul, heeft ons heel veel geld gekost. Weet je wel, als grap. Maar Raoul, die zei daar wat over. En toen begon iemand in het Hebreeuws, shalom, filagalash, regelon. Nou, hij begon, ik versta dat niet. Dus, maar ik zag dat het niet goed ging. Na 5 minuten zei hij, hier is de volgende comedian, Mr. Friedman Jeep. Zij komt zo die coulissen, ik zeg, wat doe je? Ga jij pikken? Ja, ik kan niks meer tegen.
Dus toen heb ik het een beetje goed gemaakt. Maar toen durfden we allebei niet naar het publiek toe. Toen zijn we echt letterlijk bij zo'n branddeur, zijn we daar al weggegaan. Dat was echt legendarisch. Haatje bij moet zijn, was veel grappig. Kan ik water?
Ja, neem. Daar staat het voor. In Uden heb je dat mazzel dat er zo'n directrice komt en die zegt, ah, maar op jongens, dit maakt niks.
Ja.
Die luxe is er niet altijd, dat een organisator zegt, kap het maar af.
Nee, heb ik ook een keer gehad, dat was een soort van, ik doe heel veel experimenten. Als mensen zeggen, misschien leuk om stand-up comedy daar te doen. Dan denk ik, ja, waarom niet? Er was in Den Bosch, Theater aan de Parade, hadden ze overal muziek, DJ's. En dan zou ik er tussendoor gaan, maar dat werkt niet, als iedereen... En de muziek wordt stilgelegd en je hoort, hallo, hallo, nou, jongens, dat werkt niet. Maar iedereen zit in die sfeer. Dus het is heel moeilijk. En ik moest 4 keer die avond. Dus de eerste keer lukte het niet en dan moest ik naar een andere zaal. Nou, dan ging ik staan en ik probeerde DJ's, ik moet nu optreden. Ik zei, ja, even wachten, volgende plaat. Nou, ik zat er, even wachten, volgende plaat. En ik zag ook niet die organisatie. En toen ben ik gewoon naar huis gegaan. En pas later zei die vent, hoe ging het? Ik zei, ja, top. Nou ja, ik hoorde al mensen, het was leuk, hè? Ik zei, ja, het was leuk. Het zeerde me helemaal niet. Ik heb maar gewoon daar neergeboekt en...
Oh, wauw. Op wat voor... Denk ik altijd met dit soort experimenten, als mensen zeggen, oh, dat is leuk, dan doen we DJ's en die jij tussendoor, denk ik, dat is helemaal niet leuk. Nee, maar wat voor dingen heb jij nog meer ja gezegd dan mensen zeiden, oh, dat is leuk, dat gaan we doen?
Nou, leuk gaan we doen. Ik heb ook wel eens opgetreden in gevangenissen. Daar had ik altijd een dubbel gevoel bij. Ja, weet je, ik ga toch daarop staan voor mensen die, ja, weet je, vermoord hebben, gestolen hebben, waar ik heel tegen ben. En ik dacht, ja, flikker op, dan krijgen ze ook nog entertainment. Dat was ik altijd, dat was het dubbel. Maar ik dacht ook, wacht even, die mensen komen natuurlijk straks ook terug weer in de maatschappij. Weet je, die moet ook weer normaal.
Ja.
Dus toen had ik een optreden in een PI, heet dat.
Penicerie.
Ja, ik ken het nooit, penicerie. Je gym. Ja. Nou, dat was in een gymzaal. Toen zei hij nog, heb je een grap over terreur? Hoezo? Ik sta op de deur. Ik zou ze niet doen. Oké, nou, dat schrap ik niet. En een hele grote gast. Was in Joegoslavië. Hij zegt, ik ben geluidsman. Oké. Wat heb je nodig? Een microfoon. Oké, hier is een microfoon. En toen zei hij, als er wat gebeurt, je gaat uit die deur. Er stond een deur achter me. Daar moest ik in en moest ik deur gooien. Ik zei, maar wat moet er gebeuren? Als wat gebeurt. Mocht er, weet ik veel, iemand loopt op je af of ze gaan rellen, dan moet ik die deur, die kon ik in en die kon niet meer open, die moest ik dicht gooien. Dus ik zeg tegen hem, die geluidsman, die zegt me, hij is geen geluidsman, hij zit hier ook vast. Er stonden een paar bewakers zo en dan kwamen ze op van die, ik weet niet of je ze nog kent van gym, van die banken, weet je wel, van gym.
Ja, van die lange banken, ja.
Ja. Heel veel verstonden me niet, er waren gewoon buitenlanders. Maar echt buitenlanders die hier gevangen zaten, maar de taal niet kenden. En ja, ik deed het en het was heel erg leuk. Er zat alleen een Antilliaan, zat de hele tijd, hey, wanneer komen de meiden?
Maar stop niet,
hoor. Wanneer komen de meiden? Ik zei, wat? De meiden, vrouwen! Ik had een manager toen bij me, Peter. Ik zei, Peter regelt de meiden. En die zei, en op een gegeven moment, het optreden gedaan. En ze vonden het leuk. En toen kwam er ook iemand toe, die wilde een handtekening. En die ging toen weg. Toen zei die bewaarder, weet je wel wie dat was? Nee. Hij zegt, die bevalsheid in de schrift. Hij gaat naar al die hand. Zo karaal. Hij maakt ook grappen. En die vielen niet of zo, weet je wel. Ik zei, jongens, ik speel het dak eraf en dan gaan we er allemaal uit. Allemaal zo aan te kijken.
Hoe lang moet jij spelen, weet je?
Een half uurtje.
Oké.
Ja. Op zich wel leuk, maar op zich gewoon heel vreemd, omdat er gewoon, het is niet publiek wat naar jou toe komt. Dat zijn altijd een beetje de rare optredens, als jij naar de mensen toe gaat, als jij wordt geboekt voor een feest, of voor advocaten, die zitten echt letterlijk met je rug naar je toe en zeggen, goedenavond, ja, gozer, ja, dat is leuk man, ga lekker door. Dit, zo ondankbaar. Daar krijg je wel heel veel geld voor, dat niet. Ja. Maar het is niet het leukste publiek.
Heb jij veel bedrijfssnabbels gedaan?
Niet echt, nu wel. Nee, weet je wat ik doe? Ik had een luxe positie omdat ik gewoon in het theater speel. Het zat altijd vol. Dan hoef je die dingen niet te doen. Weet je, dan speel je 4-5 keer in de week.
Ja.
Duizenden mensen, dan hoeft dat niet. Maar als het iets minder ging, zoals nu, corona tijd, doe je die dingen wel. Maar ook niet zo heel erg
Maar ook daarvoor bedoel ik, voordat je echt heel groot werd?
Ja, weinig. Ik deed wel dingen die ik heel leuk vond. Dus veel dingen met jongeren. Bijvoorbeeld dan moest ik voor personeel van de Vodafone, weet je wel. Dan weet ik, het zijn allemaal jongeren, vond ik leuk. Maar ik moest ook voor internisten en weet je wel, doktoren. En het is toch ander publiek, weet je wel. Het zit toch, ja, weet je wel, het is toch anders. Dus ik koos het altijd wel uit.
En wat maakte zo'n show anders? Wat waren de specifieke dingen aan zo'n show met bijvoorbeeld internisten waarvan je achteraf dacht, oh, die moet ik hiermee doen?
Nou, dat niet. Kijk, mijn humor is niet heel moeilijk. Weet je, het is niet intellectueel en het is ook niet, weet je, dat je echt na moet denken. Want, het is meer uit het leven gegrepen. Het is hier nu, het is dingen die ik meemaak. Dus de gewone man, de gewone vrouw en alle lagen van de bevolking. Maar niet een soort specifieke, ik weet niet, ik moest ook iets voor computer nerds en die wilden dat ik dan daarover ging doen. Ja, dat werkte gewoon bij mij helemaal niet. En de microfoon was het trouwens heel slecht. Het zag helemaal goed geluid, toen kwam ik daar ging zo.
Nou, dan weer.
Dus ik zeg, de microfoon is kut. Hij zegt, ja, nee, maar we horen je wel. Dus ja,
oké. Okay. Nou, dat is.
Ja, en kijk, dan ga ik kapot. Als het geluid niet goed is, dat is voor mij heel onzekerheid. Dan voel ik me heel onzeker. Dat is. Of ze zeggen, hey, maar ik kan ook zonder microfoon. Dat doe ik ook niet. Ik ga niet zonder microfoon optreden.
Heb je ooit gedaan ook?
Jawel. Ja, er zat niks anders op, maar het is gewoon. Het was in België, maar die vonden het wel leuk. Alleen, ik weet niet, het licht elektriciteit viel uit. En het was overdag, dus er was wel licht. En ja, wat moet je dan? Dus dan moet je heb ik mijn toneelstem. Mijn toneelstem, ik ben natuurlijk geschoold acteur. Ik ben niet Maar dan ga je iets duidelijker praten. Ga je iets meer volume zetten en dan red je het wel. Maar het is toch. Ja, weet je, een microfoon is je wapen. Als iemand bij de hand een opmerking hebt, ja, jij hebt een microfoon, jij kan er overheen met jouw volume, ja. Snap je? Dus dat is altijd, altijd veel fijner.
Ja, je wint het altijd als jij gewoon.
Als je, ja, nou hangt het vanaf, weet je, als je iemand zomaar dist of hackelt en het publiek denkt, waarom doet hij dat nou, dan kan je de mist ingaan. Er zijn heel veel comedians de mist in zien gaan. Ja, dan zie je iemand en dan gaan ze daar een domme grap over maken terwijl je nog geen credits hebt van je publiek. Ja, dan ben je weg.
Ja.
Weet je, dan kun je gewoon inpakken en dan.
Ben je er zelf ook wel eens mee de fout in gegaan?
Ja, in Groningen. Allereerst keer dat ik in Groningen kwam, ook weer in een kleine café. Toen zei ik, hey, heb je allemaal koeien thuis of niet? Niet. Ja, weet je wel, associëren Groningen, boeren, koeien. Heel dom. Ja. Maar daar leer je van. Weet je, het is een leerschool voor mij. Ik bedoel, ja, dit jaar ben ik al 25 jaar bezig.
Ja, 10 jaar dit jaar.
Oh, okay. Nee, 25 jaar. Mensen die net zijn ingetuned, 25. Nee, al 25. Dus in die 25 jaar maak je heel veel fouten en ga je op je bek. Maar het is de bedoeling dat je daarvan leert. En dat je denkt, oké, dit werkte niet ofzo. Maar ondertussen weet ik wel een publiek te bespelen. Dus.
Ja. Is er een fout waar je achteraf, als je nu terugkijkt, dat je denkt, oh, ik wou dat ik die eerder had gemaakt in mijn carrière, zodat ik dat eerder geleerd heb?
Ja, ik weet niet of dat de fout is. Ik ben een pleaser. Weet je, dat staat ook in alle recensies. Ik please zo. Ja, misschien is dat ook zo, weet je wel. Misschien ben ik wel een pleaser. En dat krijgt een soort van, weet je, negatief. Ja, maar hij pleased zo. Ik, ja, maar ik please het publiek.
Er zijn ook heel veel mensen die dat blijkbaar heel leuk vinden.
Ja, en er zijn heel veel mensen die niet pleasen. Weet je. Dus die moet je hebben. Je moet het zout hebben en het zoete. Je moet, snap je? Alleen dat pleasen, dat gaat dan ook buiten het podium. Weet je. Als mensen naar me toe komen, dan begin ik al gelijk met hi. Nee, die glimlach. Denk ik, waarom? Ik kan ook gewoon, weet je wel. Maar ik begin al. Als een oud vrouwtje in de tram, toen ik nog met de tram reed vroeger, dames en heren. Maar die keek daarna, maar dat ging al lachen zo. Ik denk, waarom doe ik dit? Maar dat is gewoon een ding. Hallo.
Maar is het dan ook dat je tegen misschien ook optredens of opdrachten ja hebt gezegd, terwijl je eigenlijk nee hebt?
Ja, gewoon heel veel. Ik zit nu in twee dingen dat ik denk van, waarom? Ik ga ze niet noemen, want ik moet er morgen heen. Maar. Ik weet niet, het is te snel, te enthousiast ook. Weet je wat bedoel ik met de buiten het podium? Er komt iemand naar me toe met zijn twee kinderen. En die zegt, hey Najib, ik heb erg genoten van je show. Zeg ik, ah, dankjewel pik. Dan zit ik in die, hey, hartstikke bedankt. Hey, die. En die zegt, mijn vrouw is ook fan van jou. Ik zeg, ja, ik ook van haar. Hij zegt, nee, ze is 3 maanden geleden overleden aan kanker. Maar ik wilde even zeggen.
Maar dat bedoel ik, weet je wel. Het is te snel, ik ga te snel. Eigenlijk ook, doe even rustig, laat die man even wat zeggen en dan...
Ja.
En ja. En dat... zat er een... Lilliputter. Maar ik dacht de kid, ik zei, hey, hoe is het met jou? En dat ik zeg, hey, hoe is het met jou, zag ik dat het die man was. Toen dacht ik, hey, hoe is het met jou?
Hoe is het met jou? Voel je zo lullig.
Oh, wauw. Had het wel door wat er aan de hand was?
Ja, weet ik, ja, als je hem had binnen zien komen wel, maar... Maar het zijn dingen... En ik had een keer in Toemelen, keek ik zo, iemand zat daar, zeg maar, waar deze dame zat. Hij had hele rare schoenen aan, met een soort van vacht. En het viel me op. Ik zei, wat heb jij rare schoenen? Ik zei, waar heb je die gekocht? En hij zat al. Ik zeg, zeg nou maar, waar heb je die schoenen nou gekocht, man? Ik zeg, kom even het podium, kunnen ze het zien? Hij deed nee. Ik zeg, kom nou man, even het podium. Ik heb nog nooit zo'n maffe schoenen gezien. Dus ik trek op het podium, maar heel lastig het podium op. Ik ging nog door. Ik zeg, omhoog die schoenen, man. Die achterste kun je het niet zien. Hij heel moeilijk. Wat zijn het voor schoenen? Ja, dat zijn orthopedische speciaal. Dan ga je gewoon heel langzaam dood. Ik schaam me kapot. Ja, dat. Maar het toegeven, dat is ook natuurlijk een ding. Je kan wel zeggen, oké, nou ga maar weer zitten. Maar daaromheen spelen, dat je heel lullig voelt. Dat het niet de bedoeling was dat je dat niet zag. Weet je wel. Maar ik deed nog zo van niet doen, laat maar. Ik zei, hey, kom op. Dus in mijn enthousiasme, in mijn ding zetten. Ja.
Zou je dat nu ook nog kunnen overkomen of niet?
Jawel, maar wat ik nu doe, ja, het klinkt heel, ja, misschien wel professional. Maar de eerste 5 minuten ben ik toch aan het kijken. Want ik heb bijvoorbeeld in mijn show heb ik iets met een kind. Of heb ik iets met een zwangere vrouw. Dan zit ik al te kijken, oké. Er zit geen kind. Dan is dat stuk van het kind, dat moet ik dan gaan verzinnen. Maar dat komt straks. Want ik zijn de kinderen in de zaal, zit er helemaal niks. En bij zwangere vrouw moet je uitkijken. Ja. Hey, leuk, zwanger. Nee? Oh. Oké. Nou, had gekund. Dus, maar het kan nog steeds voorkomen.
Ja. Vooral ook, volgens mij ontwikkel je ook wel, naarmate je dit langer doet, een soort radar om de signalen op te pikken als iemand met schoenen als een beetje denkt, door naar de volgende.
Ja, of als iemand te aanwezig is, en, dat merk je al. Als het heel leuk is of je hoort hem net niet omdat het steeds zegt zijn vriend zegt. Dan zeg je, hey, wat is daar aan de hand? En dan krijg je dat niet terug. Ja, dan weet je, of mensen die dronken zijn, weet je wel, die dan, ja mensen die geluid maken wat je normaal niet in het theater hoort of zo, weet je wel. Dat is gewoon,
Is dat gebeurd?
Ja, mensen met een tik. Er zat iemand die dit deed en zei, eigenlijk hoor ik dat nou goed, maar dat was gewoon zijn ding. Ik zei, meneer, ja? Maar ik hoorde het heel duidelijk. Hij tikte met zijn tong de hele tijd zo. Maar als het doodstil is, heel... Maar je weet niet of je moet lachen, omdat het gewoon, ja, het is een aandoening.
Ja.
Of je dan moet lachen. Maar dan was het heel stil en hoorde je... Ik zeg, dat is een telegram, dames en heren. Dan ga ik even luisteren wat je zegt. En dan ging je weer. Ik ben oké. Dus, snap je, soms moet je toch even, wat je zegt, even, ja, dan denk je oké, nou moet ik met rust laten. Dit is genoeg. Ja.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend. Inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Heb je veel, misschien meer in Toemler dan bij theatershows of helemaal in het begin bij de shows in eetcafés en jeugdhuizen ook nog veel hekkels gehad? Mensen die... Ik heb geen idee hoe dat namelijk was, zeg maar, in de beginperiode van...
In de begin, dames en
heren. Jij bent begonnen in een periode dat stand-up in die zin nog helemaal niet...
Het was nog zwart-wit. mensen keken echt zo, die vonden het geweldig. Je had wel beide handen gasten, maar dan ging je gewoon beide handen overheen. Maar je had niet meer, zoals je dat in Engeland ziet, weet je, echt een hekel en...
ik weet niet. Ik had het een keer met een comedian, die was heel bij de hand. En ik was toen niet zo heel bekend, maar hij was gewoon heel bij de hand. En hij kende mij niet. En het was helemaal niet grappig. En het was ook heel stil. En Kus keek in de meisje en ik zei, hij zei tegen, wat doe jij dan in het dagelijks leven? Ik zeg, ik ben comedian. En jij? Ja, toen stopte hij. Ja. Nee, maar het was nooit echt gehackeld, maar... Ja, er zijn mensen die denken dat ze ook grappig zijn, maar ze niet proberen. Zelden is dat ooit gelukt. Dat is bijna flink gelukt.
Bijna pijn.
Maar nee, ik ben nooit echt gehackeld of zo. Of dat ik denk van, oh, dat is een goeie.
We maken een paar sprongen. Je hebt hier wat bij Comedy Train. In 98 heb je het Leidse Cabaret Festival gedaan.
Ja. Ja.
Dan heb je natuurlijk ook je, sowieso je finalistentour.
Ja.
Maar dan sta je ook opeens op allerlei theaters in de provincie door heel het land.
Ja.
En dat zijn bij uitstek ook nog wel eens shows die goed worden verkocht aan abonnementhouders.
Ja.
Lees senioren.
Ja. Ja, sommigen wisten echt geen idee waar ze naartoe gingen. Er was ook een vrouw die zei, Najib. Ik dacht dat het een dia-programma zou zijn over Marokko. Geen idee, Najib, geen idee. Hartstikke leuk wat je doet. Geen idee. Nogmaals, ja, die heb je natuurlijk ook, die kende het cabaret, dit kan. Najib, ja, wat doet hij? Dus het was ook in het begin, om het stand-up comedy ding, was de eerste 5 minuten keken ze me ook zo aan, wat doet hij allemaal? Dus ik vertel hallo, ik ben een jeep en dan was het stil. Ze hadden geen idee wat ze moesten verwachten. En daarna kwam ik met grappen en verhalen en dan werd het wel duidelijk. Maar in het begin, ja, geen idee. En ik deed in het begin ook maar wat. Ik kwam ook met hip-hop muziek en ik deed echt maar wat, ja. Ik deed soms ook steeds verschillende intro's om op te komen.
Qua muziek of
qua... Ja, qua muziek, maar ook hoe ik opkwam. Ene keer, hey, hallo, en de andere keer heel stil. Het was gewoon voor mij ook een zoektocht. Ja.
En wat van al die intro's en openingen werkte het allerminst? Als je terugkijkt en je denkt, oeh, dat weet ik heel snel dat ik dat niet meer ging doen.
Ja, ik heb een keer als een typetje geprobeerd. Ja, dat werkte niet. Toen kenden mensen dat niet. Wat doet hij?
Wat voor typetje deed?
Ik weet het niet eens meer, maar het was, zo erg was dat. En ik ging met twee poppen. Ik had een heel idee met twee handpoppen. En die gingen dan tegen elkaar praten, maar ik had helemaal bedacht. Ik denk gewoon leuk als die beginnen mij te introduceren. Zo, wat een zeg. Toen zat ik daar, ben ik aan het doen? En toen beweegt ook die ene mond wel, die andere mond niet. Dat zit dan in je hoofd. Ik denk, wat ben je nou aan het doen? En toen heb ik gezegd, nou, dit werkt niet. Dat heb ik ze zo weggeflikkerd. Zo.
Wat zat je in een poppenkast of?
Nee, ik had van die poppen gekocht bij handpop.nl. Handpoppen komen. Maar dat is altijd al een fascinatie voor mij geweest. Met een pop. En ik kan geen buik spreken. Dus gewoon, ja, dan probeer je wat uit. Dan ga je gewoon je eigen stem uit. Ik heb ook heel veel dingen uitgeprobeerd thuis. Dan heb ik de tekst van een pop op een bandje neergezet. En die druk ik dan in. En dan playback ik. Snap je? Dus ik vind het leuk. Kijk maar. Wat doet hij? Maar ja, is corona, niks te doen. Nee, ik ben wel aan het experimenteren. Ik vind spitting image bijvoorbeeld, ik weet niet of mensen dat kennen, spitting image. Ja. Spitting, dat was geweldig. Dat was alle bekenden die hadden dan een pop en dat was dan uitvergroot. Ja, Nederland heeft het ook geprobeerd. Dat heette toen iets met poppen.
Ja.
Laatste maar lag iets met poppen. Dan had je Gerard Joling als pop. En,
spitting image zelf was eind jaren 80 een satirische serie.
Ik ben ook van de jaren
uit Engeland.
Ja.
En was heel erg politiek, heel erg goed inderdaad. In Nederland is het...
Maar Muppets vond ik ook altijd heel goed. Ja. De Muppets vond ik echt, ik weet niet of mensen de Muppets kennen. Nee. Wel. De Muppets.
Op welk punt in je carrière was het dat jij met poppen stond en dacht, nee, dat doe ik niet anders.
Nou, ik had natuurlijk niet echt veel speelgoed thuis. Dus dat was begonnen met sokken. Ja. Kijk me dan naar aan. Je had wel veel spullen. Ik fantaseerde gewoon. Ik had ook geen Playmobil.
Nee.
Die knijpers waren Playmobil. Ze zeiden, val hem aan. Ik knijp jou. Want ik kon alleen maar knijpen. Snap je? Dus ik fantaseerde dat ik Lego had en dat soort dingen. Maar dat deed ik dus met dat soort dingen. En poppen. Ja, dat deed ik ook met poppen.
Ja.
Dus ik heb ooit Hans Theo ooit een act zien doen met een hand, een sok. En die ging je nou mars laten eten. Dus ik 100 jaar geleden, niet om alles eten, anders ging het niet op. Dus je ontwikkelt een ding om Ja, als je het niet hebt om je fantasie meer
te Nee, maar ik wilde ook vooral wanneer dat je dit op het podium probeerde. Wanneer was dat hier?
Oh, dit was ik denk twee shows in een try-out. Twee shows. Dat heb ik drie keer gedaan. En dan denk ik, zus, ja, maar je moet even een verhaal maken en even door ermee gaan. Maar ik deed het heel kort. Ik heb heel vaak als ik denk, ik doe iets en ik voel aan de sfeer, het lukt niet, gooi ik het weg. Daar ben ik ook heel goed in. Heel veel comedians hebben grappen, die werken niet. En dan gaan ze die week erop weer diezelfde grap doen. Dan zeggen ze, je moet of eraan werken of ja, nee, maar ik doe hem nu anders. Het werkt niet. Gooi het weg. Ik kan ter plekke denken, oh, oké, dit is niet goed en dan gooi ik het weg.
Maakt dat een show minder snel verkeerd gaat? Dat je makkelijk een andere afslag kan nemen?
Nou, kijk, bij stand-up comedy, als mensen hebben betaald en ze komen een avondje naar Toemler, verwacht je toch wel dat de comedian goede grappen heeft. Maar als jij op die avond dat mensen hebben betaald voor een goede show gaat uitproberen en het lukt niet en het lukt weer niet, ja dan. Snap je? Dat kun je op uitprobeeravonden doen. Wanneer mensen iets minder betalen, dan weten ze ook, oké, ga dingen uitproberen. Maar niet als het een zaterdagavondje is en iedereen zit daar en jij komt eraan. Ja, probeer soms. Ja, die lantaarnpalen, dat is toch een ding, hè? Ja. Weet je wel, oké, dat kan even, maar je hebt comedians die denken, ah, nee, maar ik ben zo goed. Ik kan alles, al het nieuwe materiaal werkt allemaal. Dat is niet zo. Aan sommige dingen moet je echt schaven en dan moet je aan werken. Als je bedenkt dat de Amerikaanse comedians, grote comedians, ja, dat weet ik zelf ook wel, die hebben 10, 20 schrijvers gewoon.
Ja.
Weet je wel.
Heb je ook wel eens een try-out gedaan, gewoon voor je eigen shows? Dat je een try-out doet en dan thuis komt en denkt, deze hele show gaat niks worden.
Ja, in het begin vooral. In het begin. Wow, echt dat ik dacht van, waar ben ik mee bezig? En in het begin, de allereerste try-out, weet ik nog. Rozen Theater. En nou, niet een van de allereerste, maar weer eentje. Ik werk altijd met verschillende regisseurs, vind ik dat leuk. Ja, regisseren is niet echt, ze moeten niet echt regisseren, het gaat er meer om, oké, dit verhaal hier, dit verhaal daar. Het is niet een loopje van links naar rechts, dat zo regisseert, maar meer de verhalen bij elkaar. En toen had ik mijn technicus, een hele lief vent, die vond alles geweldig wat ik deed. Ik vond het hartstikke leuk, daar heb je natuurlijk niks aan als je technicus alles goed vindt. En ik nodigde Raoul uit en Mark Marie. En die kwamen dan kijken en ik ging het voordoen. Maar ik ging ook dingen spelen, zo kenden ze me niet, dat je echt toneelstukjes spelen. En toen mochten ze wat zeggen. Zeg maar, ik Marie.
Gewoon niet goed.
Raoul ook, die maakte die boorde me helemaal de grond in. En dat vond ik heel erg. En mijn technici zei op een gegeven moment, ja, nou, zo slecht was het nou ook niet hoor. Maar ja, dat is het risico als je mensen uit het vak vraagt om naar je te kijken en ook eerlijk antwoord te geven.
Ja.
Want je publiek is dus iets gewend van je en dat vinden ze dan leuk. En weet je, als ik bijvoorbeeld mijn typetjes doe, Mo en Karim, vinden mensen geweldig. Doe ik ze een keer niet, zeg ze, ja, maar ik vind het toch leuk als je die typetjes doet. Doe je die typetjes weer wel? Ja, maar die typetjes, die heb je al een paar keer gedaan, hè. Dus, weet je wel, je moet nooit afgaan op wat het publiek alleen leuk vindt. Weet je wel? Dat zijn dingen die ik leuk vind, als het publiek het ook leuk vindt, is dat gewoon een samenwerking. En dan ga ik smeren, dat is dat pleasen, weet je wel, dan rek je het een beetje uit. Want ik kan met één grap kan ik gewoon een half uur uittrekken. Als ik heb drie grappen nodig, heb ik een programma. Bewijzen van. Maar het is een techniek, ja. Kijk, zo heeft iedereen denk ik zijn trucje. Iedereen heeft zijn trucje hoe hij een programma maakt. Er zijn comedians die gaan naar Texel en die schrijven in een maand tijd het hele programma. Ik ga met een half uur materiaal ga ik het theater in. En elke avond komt er iets bij, omdat ik dingen uitprobeer, dingen weggooi. En zo ontstaat er een programma. Een programma bij mij van een half uur wordt na een jaar, twee uur en een kwartier. Dat is gewoon veel te lang, maar toch. Dat is wat er allemaal bij komt in de loop der tijd. Dus ik voel me het lekkerst als ik op het podium ben en ik kan echt dingen gaan maken. En de mensen zien het, dat het gemaakt wordt en als het goed is, neem ik het mee naar de volgende show.
Ja. Heb jij ook trucjes die je nu toepast, of die je in het verleden misschien toepaste? Nee, laat ik eerst anders vertellen. Ik kan me voorstellen, omdat jij nu Najib bent en gewoon groot en bekend, mensen weten wat je doet, mensen kopen ruim op voorhand een kaartje voor je. Zijn er nu nog shows die echt heel slecht gaan? Gebeurt er nog wel eens?
Ja, kijk, wat je zegt, je weet wat je moet doen, alleen je moet er soms naar werken. En soms moet je, kijk, bij mij is het altijd zo, het is altijd gebaseerd op wat er gebeurd is in mijn leven, ik verwerk dingen erin. Dus ik zat in een aantal fases in mijn leven. En die probeerde ik in de show te verwerken. En toen had ik twee shows terug, had ik het over depressiviteit. En toen zei ik, ja, nou, dat is nog steeds depressief. Vonden ze helemaal niks. Omdat het een onderwerp was wat waarschijnlijk heel veel mensen ook zijn. Nederland 2 miljoen mensen die depressief zijn. Maar die werden daarmee geconfronteerd. En dat kenden ze niet van mij. Dus ik had een vrolijke, vrolijke, hey, gezellig broodje. Dat willen ze zien. En niet iemand die daar vertelt over zijn drugsverleden en zijn drankverleden. En, dat willen ze helemaal niet. Daar komen ze niet voor naar het theater. Nou, die mensen die zijn dan teleurgesteld. Maar andere mensen. Omdat mij ook werd verweten van, ja, je gaat niet de diepte in. Maar ik denk, ik bepaal zelf wat ik vertel in mijn eigen show en hoe diep ik ga en waar ik het over heb, snap je? Ja. Anders word je in zo'n hokje gedaald. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus er zijn shows die, ja, andere mensen, ja, die vonden het minder en die anderen vonden dat weer geweldig. Ja, het was zo makkelijk.
Ja.
Het is zo makkelijk uit mijn mouw geschud. En dat wat heel moeilijk was om te vertellen, ja, dat vinden ze, vindt hij of zij dan wat minder.
Hoe waren dan de eerste try-outs voor dat programma? Ik kan me voorstellen dat hij dan... Dan is het voor jou ook nog heel nieuw om zo persoonlijk en open over problemen te vertellen?
Ja, wel heel moeilijk, omdat je er elke keer mee wordt geconfronteerd natuurlijk. Elke keer dat je het erover hebt. En er was, ik ben nu in ongeveer 2 jaar en 2 maanden helemaal clean. Van alcohol, drugs, gokken, porno.
Porno?
Ja, porno. En wist te kijken. maar daarvoor niet. Daarvoor was op en af. Daarvoor was het gewoon, ja, ik dronk weer een tijdje, stopte ik even wat. Maar ik vertelde wel een show, maar ik ben nou gestopt en zo. Maar dat gaat in je hoofd spelen. Dat je in je hoofd, ik ben helemaal niet gestopt. Ja, je gaat straks in de kleedkamer nemen, in een lijntje, snap je? Dus dat botste heel erg.
Ja.
En dat is dan moeilijk, als je daar vertelt, ja, nee, ja, in de kliniek, nou, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Ja, nee, maar drink niks meer. Dus water. Snap je? Dus, ja, je liefde tegen jezelf. En omdat je ook dingen, persoonlijke dingen vertelt, ja, gaat dat niet goed. Gaat dat niet goed. Dus toen ik besloot om, oké, het is een knop, hè, die je moet omdraaien. Die knop heb ik nu pas gevonden. Ik dacht van, nu is het klaar. En nu maakt het me geen ene reden meer uit wat ik vertel, omdat het gewoon eerlijk is. En, ja, er is geen geheimen meer.
Ja.
Heel veel geheimen de hele tijd. En die geheimen, ja, die maken je stuk. Stress, dat is... Nee, dat is niet fijn.
Nee, en dan kan ik me helemaal... Want dan doe je zo'n try-out, dan heb je dat als thema in je programma's. Dat is al lastig om over te praten. Het publiek denkt, oh, we gaan naar de jeep. En je gaat lekker even de riem nadoen. Gaan lachen, hadden een broodje.
Ja.
En dat doe je niet.
Nee.
Dan loopt zo'n avond misschien ook niet...
Het is niet dijkletsen.
Niet 100%.
Nee. Maar als het programma eenmaal staat na een maand of zo, krijg je brieven. Ja, en dan denk je... Ja, het klinkt natuurlijk, doe je het ook voor het publiek. Maar ik heb brieven gekregen. Een brief tegenwoordig gaat via Instagram en mails. Ja, mensen zeggen, ik zag mezelf, vooral mannen, weet je wel. Mannen zijn al niet goed met ons gevoel. En weet je wel, gewoon mannen, big guy, ik denk dat ik een probleem heb. En hoe heb je dat gedaan? Het is niet de bedoeling dat ik mensen moet gaan vertellen wat ze moeten doen. Maar ik merk wel dat ik iets vertel wat nog niet verteld is en dat ik niet de enige ben.
Ja.
Ik ben niet de enige die depressief was of die te veel dronk of te veel gebruikte.
Nee.
Weet je, ik ben niet de enige. En dat krijg je dan terug. Denk, ja, je doet toch iets meer dan alleen maar entertainen.
Ja.
Het is niet mijn doelstelling hoor, maar ik merk gewoon... Ik heb contact met al die mensen via Instagram. Hey, ik ga nu naar de kliniek en houd hem bij. Hoe gaat het? Ja, kut. Ja, ik vind het wel iets, hè. Ik bedoel, ik word ook steeds ouder, dus dan zijn andere dingen iets minder belangrijk. Hè? Dan ga je toch, ik denk ook niet, chef, gezondheid is toch het allerbelangrijkste. Als je nog verder wil, hè. Als je nog verder wil, als je nog 60 wil worden en dat soort dingen. Dus dat is voor mij, ja, iets heel moois.
Ja.
Dat is echt iets heel moois.
Ja.
Soms ook heel schrijnend, weet je wel, uit schrijnende gevallen. Foto's van een vrouw die in elkaar was geslagen en die laat dat dan zien. Ja, een man van mij ook aan de kook. Oh, wat erg. Ja, wat moet ik
dat
doen?
Heet,
ja, je moet aangifte doen. Nee, je moet weg bij hem. Want dan word je zo'n medium. Dan ga je dacht, shit, wat moet ik nou weer zeggen? Ja, weet je, ik weet het ook niet. Bro.
Ik kan een nieuwe Dr. Film worden.
Ja, maar daar lijkt het dan op. Alleen voor mij is het niet in het openbaar dat ik dat vertel. Het is meer op persoonlijke vlak dat ik die mensen iets zeg. Weet je? En ik weet het ook niet, hè. Ik loop nog steeds van wat. Maar alleen, ik weet wel dat je een knop moet vinden en dat je echt heel diep moet gaan. Dat je echt, echt walgt van je leven voordat je stopt met wat je aan het doen was.
Ja.
En op een gegeven moment walgde ik echt van mijn leven. Is dit mijn leven? Dat was echt een cirkel zat ik in. Ik zat erin vast. Want elke verslaafd ik, ik ben helemaal niet verslaafd. Dat dacht ik ook. Weet je. Zodra ik weer nuchter was, ik zie je, ik kan best zonder. En dan kwam ik om 1 uur of 6 weer ergens aan en ik voelde me weer goed. Nou ja, dat dronk ik tot ik me weer kut voelde. Dat ga ik nooit meer doen. En dat elke dag. En dat is vermoeiend.
Ja.
En er kwam ook nog drugs bij. En ik gokte erbij. Ja, dat is gewoon... Ja, ik maak een keus, toch?
Ja, nou ja.
Ja. Nee, ik moest en dit en dat en dat. Ja. En het verborgen houden. Dus de hele tijd. Nee, helemaal niet. Hey, je bent moe, hè? Ja, ik ben moe. Het was altijd fucking... Altijd rode ogen. Omdat ik gewoon 3 dagen niet had gestreven. Stijf van de kook. Gaat het? Ja, ja. En daar ben ik nu vanaf.
Ja, lekker man. Heel goed.
Heel goed.
Heb je ook wel eens onder invloed op podium gestaan?
Mm. Ja, ja. Af, niet heel vaak, maar wel eens dat ik gewoon een hele dag heb doorgesnoven en gesnoven en gedronken. En dat ik een show had. Ja, dan neem ik nog meer, dan sta je er zo. En dan gaat een show lang. Je denkt dat alles geweldig is. Ja, 1 of 2 keer is dat wel gebeurd. Maar bij mij was het altijd daarna. Maar echt gelijk daarna.
Oké. Okay.
Gelijk, bedankt! Naar de kleedkamer, dubslot. En kleedkamer open.
Hey, alles goed? Ja, bla bla bla.
Ja.
Maar nooit vooraf dat je al dronken of...
Ja, 1 keer, 2 keer. Ja. Heb ik net gezegd. Maar...
Ja, nee, maar... Maak aantekeningen. Nee, maar ik bedoelde vooral...
Zijn ding doet het niet, denk ik. Stel iets. Hij stelt dezelfde vraag aan mij. Oh, wacht, nu komt Peter erbij. Dan komen we... Nee, 1 of 2 keer is dat wel... En ook op tv. Dit wordt niet uitgezonden, toch? Of wel?
Niet op tv, maar... Ah.
Nee, op tv ook. Dat was in de periode dat ik dat spel speelde, Wie ben ik? Oh, man. Dat was ook gewoon dagen doorgetrokken. Ik schaam me gewoon als ik dat nu terugzie. Ik kan aan een foto zien wanneer ik wel of niet heb gebruikt. Ja.
En hoe gingen die opnames dan?
Het is de bedoeling dat je het spel speelt. Maar ik was zo high dat ik alles heel snel ging raden. Maar echt heel snel. Dat het werd stilgelegd. Het is wel leuk als je even een beetje meespeelt. Ik zei, maar ik wist het antwoord toch? Maar het is leuk als we het even... Dus op een gegeven moment ging ik zeggen, ja, maar dat heb ik net gezegd. Dus ik ging in discussie omdat ik geen gelijk kreeg. En dat was 1 keer met Enzo Knol. Enzo, kennen mensen Enzo Knol? Ja, dat is jullie ding, hè? Enzo Knol. Enzo Knol, die kwam. En we moesten raden BH. BH, van een vrouw. Een BH. Niet van een vrouw, gewoon BH, het woord BH. En ik wist het. Al na 3 seconden wist ik dat het BH was. Dus ik schrijf het op hem. Ik schrijf BH. En hij zegt... Buh? Huh? Maar hij moest het zeggen. Hier. Buh, huh. Ja, ik ben helemaal gek. Hier. Ja, hij schrijft een B op en een H. Je moet dat zeggen. Dus het... Weer stilgelegd en typ, het is niet de bedoeling. Ja. En dat wordt dan ook nog eens herhaald op Videoland.
Heb je meer tv-dingen gedaan? Of heel vervelend waren om te doen, of waar je nu op terugkijkt?
Ja, leuk hè, maar ook dit soort dingen.
Nou ja, daar draait de podcast een beetje
op. Ja, dat is wel. Ja, ik heb in heel veel slechte films gespeeld. Nee, maar echt. De boekverfilming van Eddie ter Stal vond ik erg goed. Maar voor de rest. Het is echt de ene rukfilm naar de andere rukfilm. Maar dan mag je dat niet zeggen. Als je een film maakt, ja, dan moet je contract tekenen, want dan moet je publiciteit doen. Dan mag je niet zeggen, ja, ik vond de film niet zo. Het is allemaal positief, positief. Maar nu denk ik, ja, ik heb er scheid aan. Nee, maar niks positief. Valhalla was misschien ook nog, was mijn allereerste film, Valhalla. 1994. En daarna kwam, ja, Shoef Shoef Habibi was dan misschien omdat het nieuw was. Weet je, dat was misschien. Maar daarna heb ik allemaal in films gespeeld. Ik denk, ja, het was allemaal net niet.
Vond je de film niks of vond je het eigenlijk niks omdat je er gewoon serieus aan moet acteren?
Alle twee. Ik heb eigenlijk nog niet laten zien wat ik echt kan op acteren. Omdat het allemaal, heb ik ook een keer geroepen, het is allemaal vriendjespolitiek. Het is meer dan dat. Weet je wel, het is altijd, als je kijkt naar Nederlandse films, zijn altijd dezelfde acteurs. Weet je wel, het is heel jammer, maar het is zo. Het was een tijd dat je je broek moest laten zakken bij bepaalde castingbureaus. Dat is allemaal verleden tijd waarschijnlijk. Maar het is nog steeds zo dat het, ja, weet je wel. En ik heb niks op tegen op typecasting, vind ik prima. Want typecasting, daar moet je mee beginnen. Hey, in Amerika, alle Italianen waren toen alleen maar mafiosi, snap je?
Ja.
En de zwarte man ging in het begin in de film ook al als eerste dood. Weet je, maar op een gegeven moment ja, moet je toch verder kijken. En ja, ik vind dat er te weinig gebeurt. Er zijn enkele acteurs die daar een beetje uitspringen, als Nasser Dinchar. Maar voor de rest is het nog, ja, nog steeds dezelfde acteurs die worden gevraagd.
Ja.
Ja, en het is toch, ja, de regisseur heeft werk liever met hem of met haar. En zo komt de nieuwe lichting komt eigenlijk niet aan de beurt.
Nee, ja, dat is zonde.
Ja. Bij comedy, dat wil ik even zeggen, kun je eigen werk creëren. Dus als je denkt van ik ben grappig, dan ga je naar een podium toe en dan sta je daar. En als je grappig bent, dan zien mensen je en ik zeg, hey, maar die gozer is grappig. En dan kun je doorgaan. Bij film ben je afhankelijk van een producent of een regisseur. Ja, die jou op dat moment cast of ziet. En als jij dan niet aan de beurt komt.
Ja, want je hebt natuurlijk in die zin zelf gewoon je comedy carrière gecreëerd door auditie te doen bij de trade.
Ja, ja.
En daarin de rollen leidt gewonnen. Maar anders was je natuurlijk opgeleid als acteur.
Ja.
En ook serieus acteur. Hoe heb je dat ook, want dat doe je zo'n toneelopleiding. Daar heb je natuurlijk ook momenten dat je of tijdens de opleiding of tijdens een uitvoering, rare stukken klinkt zo onaardig, maar dat je ook, en volgens mij schreef je ook ergens in je boek dat je een oefening moest doen. En dat je dacht, als mijn vrienden nu zien dat ik dit sta te doen, wat is het meest gênante wat je daar...
Ja, gewoon die oefeningen om te beginnen, om je lichaam en je stem te stijlen. Om je stem en je dingen los te gooien. Ik was nou die jongens de deur open toen ik, wat de fuck doe jij? Stond ik juist zo'n hemdje en zo'n iets te strakke joggingbroek. Lekker expressie. Nee, maar de eerste 2 jaar was voor mij één grote ding op die toneelschool. Want er waren geen tafels en stoelen, maar je pakte gewoon een kussentje, je ging gewoon zitten. Je moest je sokken uittrekken en dan zat je daar en dan moest je vertellen. En geen meester of u, nee, gewoon Piet, zeg maar gewoon Piet. Dat was ik niet gewend, ik kwam van een LTS. Weet je, ik ben van u en meester en... maar daar niet. Ze zei, voel je wel goed met je? Toen was ik 2 dagen niet op school geweest. Ja, ik ben nog steeds niet zo lekker. Ga dan maar lekker naar huis. What the fuck? En ik had net een beurs en een OV-kaart. Dus in plaats van, want ik woon in Kromenie en ik studeer in Utrecht, in plaats van uit Utrecht te stappen, uit te stappen, ging ik door naar Maastricht. Toen ging ik daar een joint halen, ging ik weer terug naar Kromenie. Dus de eerste 2 jaar was voor mij een soort van walhalla. Ik denk, waar ben ik in terecht gekomen? Het was allemaal vrij en het was allemaal relaxed. En ja, het was gewoon geen idee wat ik daar deed. En pas het 3e jaar kwam je echt in aanraking met gastenregisseurs die dan stukken gingen doen. Toen dacht ik, oh ja, dit wordt leuk. De eerste 2 jaar dacht ik, wat is het voor een school?
En hoe was het dan met dat soort, want dan werk je met toneelregisseurs. Die zijn natuurlijk ook heel erg met...
Nou, niet allemaal, maar heel veel zijn te hebben toch een ding. Ja, toch een ding. Even kijken. Fuck, G, dat zijn dingen. Of, mooi. Ze hebben allemaal wel iets, weet je wel. En bij die ene, bijvoorbeeld, wat ik heel leuk vond, Helmut Woudenberg. Die had dan de 4 elementen, daar heb ik er best wel veel aan gehad. Over water, vuur en aarde en wind. En ik laat het heel simpel zien, weet je wel, 4 stoelen, het zijn 4 elementen. En dan zegt hij, nou, je wordt ontslagen en bij vuur ben je vurig, ben je boos. Bij water, ja, ben je, oh nee, maar sorry. En dan laat hij dat steeds zien. En daar kun je alle situaties op doen. Maar hij vond het leuk om het voor te doen. Dus de helft van zijn les deed hij allemaal voor. Er bleef er heel weinig over voor ons. Maar het was zo leuk om naar te kijken. Dus met sommigen heb je een klik en met sommigen niet.
Ja. Ja. Heb jij overigens, want ik heb ooit eens een keer een theatercursusje gedaan, dat was inderdaad acteren via Woudenberg.
Oh, via Helmut?
Ja, nou niet van hemzelf, maar wel die theorie.
Oh, ja.
Dus ik vond het heel erg leuk. Is dat ook iets wat je in je comedy gebruikt?
Nou, ja. Het is niet dat ik het bewust doe, maar het gaat gewoon onbewust. Het zit gewoon in je. Dat je een verhaal met vuur vertelt of een verhaal rustig vertelt. Of, op een gegeven moment weet je wat jij zegt om te bespelen, om stilte te krijgen. Dat is dan, het is geen truc, het is gewoon vakmanschap.
Nou, dat is niks mis, hè?
Is het nog gezellig allemaal?
Ja,
oké. Okay. Heel goed. Mensen.
Mensen checken denk ik ook stiekem buienradar of dat er heel af en toe een klein spatje valt, maar dat...
Serieus? Ik wil op de motor vandaag.
Ja, nou ja, dat kan je niet.
Nee, maar dan zet ik, laat ik hem hier staan. Ik niet in dit...
Dat komt goed. Maar Zijn er shows waar je terugkijkt, niet per se een theaterprogramma, maar gewoon individuele shows, waar je nu naar terugkijkt en denkt, oh, daar zou ik, zoals ik nu ben en alles wat ik nu weet en nu gewoon 2 jaar clean, eigenlijk zou ik naar die avond terug willen om het gewoon even over te doen, omdat het destijds geen goede avond was.
Nou, kijk. Natuurlijk heb je spijt van dingen, maar ik zou bijna zeggen alles. Ik zou alles terug doen met de wetenschap. Tenminste, hoe ik me nu voel, de fitheid die ik nu heb en de helderheid. Ja, dat is het leven. Ja, weet je wel, het gebeurt en waarschijnlijk leer je ook van dingen als het goed is. En ben je dingen tegengekomen en het leven is niet altijd nuchter en sla en sport. En fuck it, het is heel saai allemaal. Maar het is nu het leven waar ik nu in zit. Ik heb nu verantwoordelijkheid over 2 kinderen die niks kunnen. Ik zeg, ja, maar serieus, als ik geen eten maak, nu papa, ja, ga dan zelf, ik weet het niet. Dus snap je, ik heb heel veel verantwoordelijkheid nu en die moet je gewoon nemen. Je moet gewoon, op een gegeven moment is dat, weet je wel, grow up man.
Ja.
Ik kan niet de hele tijd blijven, ik ben artiest, ja, nee, wat is ik, ja. Ik weet niet, een soort nuchtere kijk naar... waar ik nu sta in mijn leven en door.
Ja.
Er zijn zoveel leuke dingen nog om te doen. En, dus ja, het is heel dubbel om te zeggen van nou, ik zou nu in nuchter alles weer terug willen doen. Nee, het heeft waarschijnlijk ook wat dingen gebracht. Alleen dat je lichaam en je geest afhankelijk wordt van een middel. Dat je denkt dat je dat nodig hebt. Ja, dat is bullshit allemaal. Hoi! We zijn zo klaar!
Nu weet ik weer waarom ik normaal de podcast nooit opneem.
Ja,
ik heb nog nooit zo'n mooi uitzicht gehad bij het opnemen van de podcast.
Heel mooi.
Ja. Een show die ook in het boek naar voren komt, is de show die je deed met Jandino in de Kuip.
Oh ja. Ja.
Toen had je de tour, die was al helemaal afgezegd.
Ja.
Alleen die show in de Kuip stond nog.
En die stond nog, ja.
Dat was gewoon te veel gedoe en van alles om dat af te zeggen.
Het zou een ramp zijn geweest, ja.
Ja.
Voor Jandino.
Nee,
ook voor mij. Met contracten en Mojo en iedereen die daarbij was betrokken. Ja, dat was vreselijk. Maar ik moest, ik weet niet wanneer dat was, maar op 3 was de show in de Kuip. En de 5e ging ik in de kliniek in. Ik moest gewoon, ik moest er weer, ik moest afkicken.
En hoe was het om die show te doen?
Het ging in paas. Het was, kijk, Jandino zegt ook, ja, ik wist het allemaal niet, omdat ik het allemaal verborgen moest houden aan mensen. Maar je staat daar wel met z'n tweeën te zeggen, oké, we hebben ons zo ons best gedaan, want we hadden geen sponsor, we hadden geen televisiedeal, om 40.000 man bij elkaar te krijgen. Dat was er niet. Dus dat was echt, en er was ook geen geld voor promotie, dus we moesten het allemaal zelf doen, onze creativiteit. Dus dat hebben we er allemaal in gestoken. Terwijl ik eigenlijk had in het begin moeten zeggen, helaas, ik heb een probleem, ik ga nu een kliniek in, ja, dan... Goed, dus kom ik eruit, maar dat durf ik niet te zeggen. Dus ik heb het allemaal, het ging allemaal. Ja, dat was een hele rare ding. Maar ik moet zeggen, het was heel leuk om te doen. Ik bedoel, wanneer staan er nou 2 cabaretiers in de Kuip, voor de volle Kuip? En geweldige shows, weet ik niet. Maar het was wel een kick om dat gedaan te hebben. En het was de droom van Jandino. En ja, hij vroeg mij om te helpen. Hij vroeg mij eerst, kun je een stukje doen? Daarna zegt hij, kun je ook muziek doen? Toen zei ik, ja, laten we dat met z'n tweeën doen. Dus zo ging dat eigenlijk.
Ja.
Maar het is wel een enorm kick hoor. Het is weinig contact met het publiek. Hallo! Maar het is wel een enorme kick als je 40.000 man voor je zit. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen wat een popster voelt. Dus je zegt, everybody happy! Echt kicken.
Ja. Ja. Hoe is het dan nu? Volgens mij heb je sinds corona ook wel weer her en der wat shows gedaan.
Ja.
Omdat je hebt natuurlijk ook gewoon Ziggo gedaan in je eentje, ook in een bak.
Ja, man.
De Kuip helemaal vol.
Ja.
En dan ga je terug naar...
Nee, terug naar...
Ja, nee, maar dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan nu gewoon de omstandigheden.
Nee, kijk, ik ben daar ooit begonnen. Was ik daar nooit begonnen en had ik alleen maar dat soort hele grote dingen gedaan, dan zou het heel raar zijn. Ik ben echt begonnen, en dan weet je zegt niet in Sliedrecht, maar wel in die hele kleine dingen. Het heeft zijn charme, je ziet die mensen weer en contact is natuurlijk veel meer als de mensen dicht op je zitten, en het zijn er niet zoveel, dan, ik zeg maar wat, 1800 man in Carré. Dat is ook leuk, dus het heeft ook iets, maar of ik dan beter speel, weet ik niet.
Ja.
Het is, ik speel, ik doe mijn stinkende best voor die
100 mensen als die 1800 mensen. Ja. Op een gegeven moment voel je, ja, dan sta je bijvoorbeeld 5 dagen uitverkocht in Eindhoven voor 500 man. Speelt dan 5 dagen lang uitverkocht en dan komt er een grote acteur. Die speelt dan in de grote zaal. Ja, en dan zitten er dan 60 mensen waar er 900 in kunnen. En die zegt dan tegen mij, dat was John Buisman. Heet John Buisman?
Ja, ja, ja.
Die zat in een stuk, John Buisman. Die zei, heb je dat nou ook, John? Zo'n kloot hier in Eindhoven. Wat? Ja, daar zit verdomme maar 60 man. Maar ik durf niet te zeggen, ik ben 5 dagen uitverkocht. Dus ik zei, ja, bij mij ook zoiets. Ik durf niet te zeggen. Ik dacht, oh, kut man, dat is John Buisman. Verdomme, zit er maar 60 man. Bij jou? Ja, bij mij ook zoiets.
Oh, wat goed man.
Ja.
Dankjewel.
Dit was het.
Dit was het?
Oké.
Okay. Ja, jij zegt, maar ik heb nog één verhaal.
Ik heb geen idee. Mensen weten misschien, we hebben geen voorgesprek gehad, helemaal niks. Ik ken hem ook helemaal niet. Wouter weet het. Nee, we hebben... Geen idee waar het naartoe ging, maar ik vind het goed.
Nou, top. Ik ben helemaal happy. Dankjewel. Met Jeep Amali, dames en heren.
Dankjewel, Tom.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra en op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!